Oké, welkom bij de Afterburner. Het momentum waarop we altijd even terugkijken op de podcast die we gedaan hebben. Even ze bespreken, even onze leermomenten eruit halen. En even vooruitkijken op waar we naartoe gaan. Maar laten we beginnen met terugkijken. Arjen, hoe heb jij het beleefd, deze rollercoaster?
Ach, het hele seizoen was een rollercoaster, maar zo. Ik ben heel goed in tweede viool, een facilitator. Ik zit daar lekker en jij bent dan lekker aan het kletsen met iedereen en ik prik er dan lekker doorheen. Maar dan moet ik er ineens zelf zitten en dat voelt zo naakt en open en kwetsbaar. Dat is echt heel apart. Ik kan hem ook heel moeilijk terugluisteren.
Ja, maar dat was voor mij zeg maar ook. Kijk, we hebben hem ook opnieuw over moeten doen als enige, hè, omdat ik de vragen moest stellen en geen structuur aan kon houden. Maar ik vond de tweede, zeg maar, dus de originele die jullie gehoord hebben, die podcast, ik vond hem echt kwetsbaar. Ik vond het echt wat je zegt, dat ik voel me naakt, dat kan ik me helemaal voorstellen. Je hebt een van de diepstgaande podcasts die we gemaakt hebben, vond ik, hoor.
Ja, uiteindelijk, ik verwacht en ik hoop en ik zoek ook altijd bij de mensen die wij aan de andere kant van de microfoon hebben, om zo diep mogelijk te gaan naar het kwetsbare van de mens. Weet je, waar het stukje onzekerheid en angst en zo zit voor zichzelf. Dus dan is het ook niet fair als ik dat zelf ook niet durf aan te boren.
Nee, oké. Ja, dat voorbeeldgedrag is essentieel natuurlijk dan, hè, wat dat betreft.
Ja, alleen het voelt wel zo kwetsbaar dat hij staat er. Maar ik heb met vrijwel niemand gedeeld dat hij daar staat. Ik heb toevallig van de week met mijn broers gedeeld en met een trouwe luisteraar, moeder van een van de kids bij ons op de vereniging. Daar heb ik het persoonlijk mee gedeeld. En verder hou ik heel erg goed mijn mond dicht, hoor, tegen de mensen om me heen.
Ja, ik kan je vertellen dat de reacties zijn alweer laaiend enthousiast, vond ik. Die ik gekregen heb, allemaal vonden mensen het echt helemaal top. En ze, kijk, was ook de bedoeling dat ze jou ook leerden kennen. Dat vroegen die mensen ook van, wie is dan die Arjen de Bruin? Nou ja, als we deze met deze podcast weten ze gelijk wie Arjen de Bruin is. Gewoon dan.
Ja, ik vertel wel veel, inderdaad, ja.
Ja. Maar ik sprak net je dochter, die heeft me ook nog niet geluisterd.
Nee, maar kom op, dat is een puber. Als we nou de podcast opknippen in Snapchat-stukjes, heb je kans dat ze er iets van meekrijgen.
Hij is te traag allemaal natuurlijk. Het moet een hele korte 10 seconden, 15 seconden.
Nou dat, maximaal. Die gaan geen uur zitten luisteren. Maar wat voor reacties heb je zo al gekregen?
Nou ja, dat de mensen dus zeiden van, joh, want ja, we hebben natuurlijk al Marco Kroon, Sander de Kramer, mensen die iedereen kent. En ja, Arjen de Bruin was eigenlijk de grote onbekende in dat rijtje. En mensen vroegen zich toch af, ook omdat jij natuurlijk ook SNSS onderdeel was van al die gesprekken, dat ze allemaal zeiden van, wie is dat dan, die Arjen de Bruin? En toen daarvoor zijn we begonnen met jou. En ik denk van ja, als je daarnaar luistert, en ik denk ook als wij als doelstelling hebben met kiespijn mensen helpen met keuzes maken die ze gelukkig maakt, dan is dat een hele geslaagde podcast. Jij geeft echt wel jezelf bloot, maar ook wel aan waar je dus zelf keuzes maakt om gelukkig te zijn, om gelukkig te worden. Ik vond het bijvoorbeeld geweldig dat jij zei van, joh, die momenten die wij samen prikken met mijn gezin en met mijn vrouw, daar maken we echt tijd voor. En ook dat wij natuurlijk alle kanten worden onze aandacht weggetrokken en weggezogen. En dat vond ik een hele mooie tip, om daar echt gewoon tijd voor te maken. Afspraken, prikken in die agenda. Ga gewoon met z'n tweeën of met z'n vieren, met je gezin. Ga met die mensen wat leuks doen. Het echt beleven.
Ja, dat proberen we.
Ja, en ik kan ook kijken, jij hebt hele mooie verhalen over Parijs en ook die over Zweden. Maar ook tegen zijn, we gaan gewoon een weekendje de Giethoorn. Met een tandemfiets. Ja. Ja, ik vond dat zijn echt de tips waar je denkt van, nou oké.
Jij zegt het, maar ik begin weer te lachen aan de herinnering. Met die tandemfiets was wel grappig. Want die tandemfiets, daar was de ketting van af geweest. En normaal staat, als het linkerpedaal naar voren staat, staan ze allebei naar voren. Maar dat was nu niet. Nu stond het linkerpedaal naar achter en aan de achterzijde stond hij naar voren. Dus onze voeten kwamen de hele tijd bij elkaar. Dus met fietsen is dat een uitdaging, want dan moet je je voeten echt wel naar achteren plaatsen, want ik zat achterop, ik moest navigeren. Zij deed sturen, ik moest navigeren. Toch een beetje mannelijke kwaliteit. Ja, ja, ja. Dan, maar onze voeten kwamen de hele tijd bij elkaar. Maar het meest hilarische is dan om te starten met fietsen. Want als je linkerpedaal naar voren staat, staat haar linkervoet erop en haar rechtervoet dus op de grond. En bij mij is dat dan andersom. Ja, ja. En een fiets, die kan echt niet allebei de kanten op. Dus dat opstappen was echt hilarisch. Nou, als jij zegt, die tandemfiets, Giethoorn, dan gaan Sin en ik nog steeds lachen. Want dan liggen we nog steeds in een deuk van het opstarten.
Ja, maar het is ook wel een goede testcase natuurlijk, hè, voor je relatie. Hoe start je je relatie op? Dat zijn allemaal dingen die en metaforisch zijn. Maar ik denk ook gewoon, het is ook niet zo moeilijk allemaal. Ik kan denken, ja, dan moet ik een reis gaan plannen en dan moet ik heel moeilijk doen. Oh nee, waarom? Je Airbnb hoeft niet veel te kosten. Zo'n fiets huren. Het gaat om de momentum.
Ja, maar dat is het. We maken het te moeilijk, omdat we dus te veel moeten van onszelf.
Ja.
En dan, ja, waar kies je voor wat van jezelf echt moet?
Ja.
En, ik denk, en als jij een doel hebt in je leven, dan moet, en die zijn voor jezelf helder. En dat is super moeilijk. En dat klinkt natuurlijk heel klinisch om een life plan voor jezelf te hebben, waarbij je een missie hebt en een visie waar je heen wilt met geformuleerde doelen. Klinkt wel heel zakelijk en koud, alsof je leven een project is. Maar als die stip aan die horizon staat, en bij ons is dat dan die hier staat. Samen worden we oud en blijven we samen jong. Maar als daar dus doelen aan hangen, dan maak je je keuzes ook in het licht van die doelen.
Ja, ja.
En dan word je minder geleefd door waan van de dag. Want die dingen die je gebeuren in de waan van de dag, die passen niet of niet goed in die doelen die je hebt.
Ja, oké. Okay. Dus dat doel helder hebben voor jezelf is wel essentieel dan natuurlijk. Hè? Dan,
ja.
En hoe kunnen mensen, zeg maar de luisteraars, hoe kunnen wij hun daarbij helpen? Dat je je doel helder krijgt? Als ik zeg, joh, ik doe maar wat. Ik,
dan moeten ze die podcast terugluisteren natuurlijk. Ja. Want dat hebben we daarin besproken.
Maar ja, Remco noemt altijd klunen door het leven. Hè? Die gaan op mensen die klunen maar wat en die doen maar wat.
Daarom, joh. En we kunnen het allemaal wel mooi vertellen volgens de theorie. Maar uiteindelijk gaan wij ook plat op ons muil. Je maakt ook verkeerde keuzes. En ja, daar sta je weer op en daar leer je van. Toch? Dus ja, ook nu met deze podcast, mooie reacties. De eentje zei ook, ja, ik vond hem heel grappig. Maar ik had zelf helemaal niet het idee dat hij grappig was.
Nee, ik ook niet.
Wel diepgaand, ik weet het maar.
Ja, ik had al een momentje ook dat jij weer ook van... ik probeerde hem altijd in het positieve te trekken. En dat jij ook heel realistisch gewoon aangaf. Ja, er zijn natuurlijk ook bepaalde dingen waar je in het leven tegenaan loopt. Daar moet je ook mee dealen.
Nou, dat. Weet je, dat manisch positieve, dat moet ook niet doorslaan in surrealisme. Weet je, dat je manisch positief bent en alles vanuit het zonlicht en een lach probeert te benaderen, betekent niet dat je je verschuilt voor de werkelijkheid. Dat je dat positief probeert te veranderen en te beïnvloeden is wat anders. Maar je moet niet wegkijken voor wat er echt is.
Nee, maar ik vond het wel mooi dat je altijd toen een keer tegen mij zei over dat je idealist of realist bent. Weet je, of surrealist, hoor ik jou zeggen. Maar kijk, idealisten die geloven ergens in. Weet je, dat de toekomst gewoon, liefde gewoon de toekomst is. Weet je, hoe je met elkaar omgaat. Dat is een ideaal, want dat is nu niet het moment. En realisten zeggen, ja, maar dat is niet zo, weet je, dat is onrealistisch. Maar Obama was natuurlijk ook een idealist. Weet je, en de realisten zeiden, ja, maar jij bent een zwarte. En zwarte mensen worden geen president van Amerika.
Nou.
Maar als je ergens in gelooft, als je een idealist bent, dan kan je dingen realiseren.
Maar dan heb je een doel en dan maak je alle keuzes in het licht van dat doel. Gaan andere mensen je helpen dat doel te bereiken?
Ja, ja, ja. Ja, dan moet je toch echt op richten natuurlijk. Hè?
Nou, dat. Want ook dit seizoen, door omstandigheden hebben we natuurlijk een aantal maanden niet zoveel gedaan. Maar dit seizoen wordt toch wel een volgeprakt seizoen met zeer mooie namen, denk ik.
Prachtige uitdagingen allemaal die gaan komen.
Dat Billy the Kid, DJ, heel groot, Ibiza, wereld over en ineens radiostilte, die komt. Dan hebben we de humor van Mylène de Lahaye met al haar ervaringen in televisieland en de impulsieve keuzes die zij kan maken.
Jan Rotmans, die over de liefde in zijn leven gaat beginnen in plaats van...
De doemprofessor gaat over de liefde van leven beginnen.
De kantelprofessor is Jan.
Kantelprofessor.
Jan is geen doemprofessor.
Excuses. Wie hebben we nog meer? Ik ben gisteren bij Kim Mulder geweest. Perkamentdichter.
Dat is een onbekende nog, hè?
Maar als je haar werk leest, zij is een dichter. Zij heeft een bepaalde magie met woorden. Zij gebruikt niet de standaard technieken van dichtvormen. Sonates, haikus, dat soort dingen. Zij heeft een manier met woorden die dus losstaat van de theorie, maar die keihard binnenkomen. Echt heel erg mooi. Heeft nu 4 dichtbundels uitgebracht. Het is een vrouw met ontzettend veel in haar rugzak van het leven. En die staat zo in het nu. Ik ging erheen en ik had beloofd om dan lunch mee te brengen. Nou ja, persoon die ik ben. Ik ga dus de keuken in. Ik ga wat lekkers maken met liefde en aandacht. En ik dacht van, nou weet je, dan na die afspraak rij ik naar huis. Parkeer ik de auto, neem ik de metro naar mijn volgende afspraak. Moet om 4 uur in Rotterdam Centrum zijn. Nou ja, om 4:10 heb ik tegen haar gezegd, ik moet echt gaan, want anders ben ik veel te laat. En die afspraak, dat was met mijn ploeg van mijn werk. Dat kan ik niet te laat zijn. Maar ik heb 3 keer zitten huilen met haar. En ik zweer, er zat ook echt peper in mijn oog. Want ik had gekookt met een rood pepertje. En dan moet je niet in je oog wrijven. Echt rookie mistake. Maar dat, zulke mooie gesprekken gehad. Om elkaar alleen maar beter te leren kennen voor de opname van de podcast verderop dit seizoen.
Zij heeft ook hemelpost, hè, zei jij? Dat vond ik ook zoiets moois.
Ja, toevallig vorige week dacht ik van ja, dat podcast maken en dat doorvragen. Dat ik ben ervan overtuigd en ik krijg heel veel reacties dat ik dat echt wel heel goed kan. En toen kwam ik op een idee om dat verder uit te breiden. Maar dat kan misschien wel gecombineerd worden met Kim Mulder inderdaad. Zij doet inderdaad buiten haar dichtvorm ook aan hemelpost. Dus mensen die terminaal zijn, daar heeft zij dan een gesprek mee. En dan maakt zij een gedicht gebaseerd op hun levensverhaal of laatste boodschap. En als die persoon is overleden, dan krijgen ze dat op perkament, handgeschreven. En als boodschap uit de hemel.
En dan zou je natuurlijk ook een hemelpodcast kunnen maken natuurlijk, hè?
Ja, dat dus. Ja, dat. Niet te veel verklappen, hè? Anders gaat er iemand anders met het idee vandoor.
Oh nee, maar ik vind juist gewoon, kijk, door het zeg maar nu in de eten te slingen, dan gaat het juist gebeuren. Ja, ik vind jou juist de aangewezen persoon daarvoor. Gewoon. En die vraagstelling en die Jan van Veen stem. Of Jan Veen. Nee, dat is niet de pianist, hè? Jan Veen.
Ja, die hebben we ontmoet natuurlijk bij Bas van der Velde.
Ja, hè? Ja. Maar voor we zeggen, eerst allemaal gingen eten wat hij kwam spelen.
Dat de mensen zeiden van, inderdaad, ik hoef dat gepingel niet meer te horen. Ik hoor dat zoveel. Bijzonder, hè? Je went overal aan.
Nee, maar het wordt een druk seizoen, maar een leuk seizoen. En we gaan ook
nog meer. Mille, we hebben hem al genoemd. Sam Schild hoop ik dat hij ja gaat zeggen. Ik heb er even wat vrienden achteraan gezet. Want we kennen Sam Schild vanuit onze vechtsportwereld natuurlijk. Onze koning van het kickboksen. Manu Kwakernaat. Verse auteur over angstcultuur in bedrijven. En hoe ze daarmee om is gegaan. Wat ze daarvan heeft geleerd. Dus wordt
Michael Lupetti, over de angstcultuur hebben we gewoon. De advocaat van Taki.
Pas op.
Die hebben we leren kennen.
Nou, ik ben benieuwd waar hij tegenaan loopt. Maar de eerstvolgende is in ieder geval Guy van Liemt. Laat ik beginnen het één keer Guy te zeggen. Ik heb een gast in mijn ploeg, die heet Guy. Schrijf je ook, G-U-Y. Maar het is verschrikkelijk om een naam verkeerd te zeggen. Ik had een leidinggevende, die heb ik 4 jaar gehad. En na 4 jaar schreef hij nog steeds Arjan in e-mailtjes naar me. Of dan schreef hij een keer Arjen en dan schreef hij De Bruin met U-I-J. Na 4 jaar dan is dat, ja, je kan dyslectisch zijn of iets, maar dan is dat ook gewoon gebrek aan aandacht. Of dan vind je me niet interessant genoeg om in ieder geval mijn naam goed te schrijven. En daar gaan we tenen krom van.
Maar voor de mensen die hem niet kennen, wie is Guy van Liemt? Guy van Liemt is Program Director van Liefde in Bedrijf. Dat nieuwste inzichten biedt over het organiseren en besturen van een organisatie vanuit liefde. Prachtig, hè? Hij is marketeer van geluk, zo noemen ze hem wel.
De marketeer van geluk. Dus dan is dat de... Ja, hebben wij onze podcast dan nog wel nodig als het al bestaat in bedrijfsmatige...
Nee, juist is het. Ik denk dat hij al een van de voorlopers is gewoon waar wij nu op voort kunnen borduren. En wij kunnen hem ondersteunen met onze boodschap. En ik denk wat hij predikt in bedrijven, dat is ook wat wij uitzenden en prediken in het theater.
Ja, want een van de volgende namen is ook Martijn Verspeek. Want je hebt Bas van der Veld gezien dat het werkt met liefde in een bedrijf. Zeer succesvol. Martijn Verspeek, idem dito. Dus dat wordt ook een interessante. Maar hij doet het dus bedrijfsmatig. Hij maakt geluk en liefde wetenschappelijk, als ik het goed begrijp.
Wetenschappelijk meetbaar zelfs. Gewoon dan,
geluk meetbaar.
Ja, ik heb nog een hele mooie tekst van hem gevonden. En dat is eigenlijk een beetje... Hij zei in een interview ergens... Ik voorspel dat geluk een nog veel grotere vlucht gaat nemen binnen het bedrijfsleven. En dat liefde in de komende jaren een serieus thema gaat worden binnen organisaties. Nou, daar kunnen wij heel mooie vragen over stellen. Hoe hij dat ziet. Nou,
dat dus, want dat is eigenlijk geheel in ons straatje. Want wij hebben natuurlijk kiespijn. En ja, keuzes maken doet zeer. Maar de oplossing is altijd kiezen voor de liefde.
Ja, choose love.
En als hij dat dan ook nog meetbaar kan maken.
Nou, ik heb hem toen een keer gesproken. We hadden samen een klus bij Era Cultuur. En hij zei toen ook van, ja kijk, als we nu praten over werkgeluk. Hè, wat eigenlijk gewoon een normale, gangbare term is. Dat was toen hij begon, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Toen was dat nordondom over geluk. Nou, je doet gewoon je werk en geluk is maar een bijzaak. Weet je. Dus, maar, en hij zegt dus over 15, 20 jaar is gewoon liefde op de werkvloer. Liefde voor je werk hebben, voor je vak, is ook gewoon een ingeburgerde term.
Voor je vak, mede-collega's.
Ja.
Bij ons, wij hebben altijd een jaarlijkse enquête. Een medewerkers tevredenheidsonderzoek natuurlijk. En in dat onderzoek is een van de vragen altijd... heb jij op je werk een beste vriend? Nou, toen die vraag voor het eerst was, 2 jaar geleden, werd daar echt heel hard om gelachen.
Ja, ja, ja.
Ja, van, nou, dat is toch helemaal niet relevant of belangrijk, maar dat is juist heel erg belangrijk.
Ja,
dat
ja.
zegt echt iets over je cultuur.
Nou, ik vraag ook vaak in programma's, in theatershows, maar ook gewoon aan in een bedrijf aan mensen, van joh, luister, als je nou echt in een shit zou zitten, 's nachts, hè, dan is wat aan de hand, je hebt iemand nodig, of wie ga je bellen, hoeveel mensen kan je bellen, waarvan je ook zeker weet dat ze ook komen, hè, midden in de nacht, als je ze nodig hebt. En dan laat ik altijd stil te vallen, dan steken een paar mensen vinger op, ja, 1, 2, 3, ik heb er hooguit 4, zeg, of 5 misschien. En dan zeg ik altijd, en hoeveel van die mensen werken er hier?
Ik ben benieuwd, want inderdaad, dat... Er hangt natuurlijk altijd een beetje zweem van alles omheen. Want je moet gewoon leveren en resultaten halen in deze wereld. Ja, als je dat wetenschappelijk kunt onderbouwen. Nou, ik ben wel benieuwd, want als je kijkt dan inderdaad naar Guy, naar zijn omschrijvingen, dan is hij programmadirecteur ergens ook van een organisatie die liefde brengt.
Ja,
dus dat klinkt alsof hij dat ook weer als een soort van project behandelt. Liefde brengen in een projectvorm. Dus dan gaat het... Ja, mijn vermoeden is dan meteen over doelen stellen, hoe je die gaat halen, en maar dan wel doelen stellen op liefde.
Ja, ik hoop dat we daar zeg maar heel veel wijsheid kunnen worden van hoe je dat nou precies doet, hoe je het nou wel concreet en meetbaar maakt in plaats van dat vage gelul van ons.
Uiteindelijk gaat het om, wil je het snel, goed of goedkoop in een bedrijf?
Ja, kijk, snel.
En niet liefdevol.
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
Dat klopt, maar dan is nog steeds het doel sneller, goedkoper of beter dan de concurrent.
Ja, nu
dat
nog
is simpelweg bedrijfskunde.
Nu nog
je
wel.
Mag er maar 2 kiezen. Dus liefde is altijd ondersteunend volgens mij. Ik ben benieuwd wat de mening van Guy daarin is.
Nou ja, maar ik noemde net Martijn Verspeek, zeg maar. Die heeft gewoon een installatiebureau. Ik wil niet denken, maar... En Bas, die heeft ook gewoon een IT-bedrijf eigenlijk gewoon. Maar die doen het wel met liefde. Die maken een tribe ervan. Mensen zijn gelukkig daar en je scoort als een tierlier.
The vibe of the tribe.
Ja,
het is wel grappig, dan komt de cirkel wel weer rond. Want zo hebben wij elkaar ontmoet met Vibe of the Tribe binnen een van de teams waarin ik werkzaam was.
Ja. Dus ik denk dat het ook, zeg maar, omdat je net zei, ja, het moet allemaal sneller, goedkoper en we moeten geld verdienen. Juist met liefde kan je geld verdienen. Ziekteverzuim gaat omlaag, je klanttevredenheid, je medewerkerstevredenheid gaat omhoog. Dus door elkaar om te kijken, om liefde in je bedrijf te pompen, dat is ook nog lucratief.
Ik ben benieuwd wat voor interessante discussie over met Guy we erover kunnen hebben. En ja, wat voor leerzame punten eruit kunnen voor anderen.
Oké, kom op. We springen op de motor. en dan hoor je zo...
Start ik de gapband weer.